Ja, het is nou, heel leuk om hier te zijn. Zoals ik zeg, ik ben door mijn achterneven hier naar voren gehaald. Hier binnen gesmokkeld. Dus nou, leuk om hier te zijn. Mijn naam is dus Tim van Tende. Ik werk dus als jeugdwerker bij de baptistengemeente Nehemia in Dokkum. En ik ben nu 8 maanden getrouwd met Lies. Dus Lies is ook meegenomen. Lies komt uit België, uit Vlaanderen. We hebben elkaar leren kennen op de ETF in Leuven, waar ik gestudeerd heb. En dus, nou, ik ben heel blij om samen met jullie de Bijbel te gaan openen en te kijken wat we daaruit kunnen leren. En ik wil met jullie vanochtend gaan lezen over een Bijbeltekst die revolutionair is. Een revolutionaire Bijbeltekst, omdat het de wereld op zijn kop zet. Het zet de wereld op zijn kop. En ik wil met jullie gaan lezen uit 1 Petrus 2, vers 4 tot 10. 1 Petrus 2, vers 4 tot 10, een revolutionaire Bijbeltekst. Daar staat, 1 Petrus 2, vers 4 tot 10, daar staat er, voeg u bij hem, bij de levende stenen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwt geldt echter, de steen die de bouwers afkeurde, is een hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waar een mens zich stoot. Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. Het is een hele bijzondere tekst, omdat het, wat we beschreven, de steen die door de bouwers is afgekeurd, is de hoeksteen geworden. De wereld is even op de kop gezet. Wat hier in deze tekst belangrijk wordt gevonden, is wat anders dan wat de rest van de wereld belangrijk vindt. Toen ik tiener was, wat ik soms deed, is dan nam ik de iPod van mijn vader mee. Dan deed ik mijn oordopjes in. En dan luisterde ik naar het liedje The Hall of Fame van The Script. Ik weet niet of je het kent. Dan nam ik de bal mee en dan liep ik met de bal liep ik naar een voetbalveldje in de buurt. En dan zet ik de bal zo neer. En dan speelde het lied af in mijn oren. En ja, ik weet niet of de mensen die het lied kennen. Dan begint het met You can be the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can win the war. You can talk to God. Go banging on his door. Nou, dat liedje dus, dat gaat om, jij kunt de beste zijn. Jij kunt de geweldigste zijn. Jij kunt tot aan God reiken en kloppen op zijn deur. Nou, en als ik dan de bal daar neerzet. En ik loop een paar stappen naar achteren. En ik sta een beetje zo'n Cristiano Ronaldo-stijl. En ik kijk naar die goal. Dan kan ik me inbeelden dat ik speel voor het Nederlands elftal. WK-finale. 93ste minuut. 3-3. Een vrije trap. Timo van het Ende moet hem nemen. En dan kan ik me dat helemaal inbeelden. Met een lied in mijn oren. Ik kan geweldig zijn. Ik kan die beste zijn. Ik kan me dat helemaal voor in me beelden. En dan ren ik. En dan schiet ik. Hopelijk. Gaat het wel ook in de goal. En dan zie ik, kan ik me helemaal inbeelden. Het hele stadion ontploft. Ja, Timo de winnende goal gescoord in de WK-finale. Nederland is wereldkampioen. Ik kan het helemaal inbeelden. Dat ik ooit zo'n geweldige voetballer zou kunnen zijn. Want we kijken ook allemaal op naar bepaalde helden. Naar mensen die vaak iets geweldigs kunnen. Wat wij niet kunnen. Want ja, eerlijk is eerlijk. Van Dijk of Frenkie de Jong. Die kunnen beter voetballen dan ik. Pogacar, Vingegaard, die grote wielrenners. Die kunnen harder een berg opfietsen dan ik. Ik kijk naar die helden op. Omdat die iets kunnen wat ik niet kan. En ik droom ervan om ooit zo goed als hun te kunnen zijn. En we kijken op naar helden of beroemdheden omdat ze iets bijzonders hebben. En dat kan een vaardigheid zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook rijkdom zijn. Je ziet veel van de influencers op YouTube, die zitten dan in een mooie auto of die lopen door het mooie huis heen. En dat je denkt, ah, had ik maar ook zoveel geld als die persoon. En dan lopen ze vaak naar de camera toe, dan kijken ze aan de camera en zeggen ze, nou, wil je zo rijk worden als ik? Zijn dit de volgende 3 stappen. Stap 1, 2, 3 en voor je het weet ben je zo rijk als ik. We dromen dan en dan zeg je, nou, als je je best maar doet, als je maar je beste beentje voorzet, dan kan je het ooit ook zo bereiken. Dan kan je ook zo'n groot huis hebben als ik. Of we kijken naar influencers die iets delen uit het leven van hun gezin, van hun familie, van hun kinderen, of van wat ze allemaal meemaken. En dan kijk je dat misschien en denk je, ja, had ik maar ook zo'n gelukkig gezin. Had ik maar ook zo'n familie. Of dat alles zo goed gaat, want bij mij in mijn leven gaat het niet zo. Dat we kijken op naar mensen omdat ze iets bijzonders hebben wat wij niet hebben. En we dromen ervan om hetzelfde te mogen bereiken als zij. Als je op social media kijkt, op Instagram of Snapchat, zit het vol met verhalen van bijzondere dingen die vrienden of mensen meemaken. En dan denk je, nou had ik maar ook zoiets kunnen meemaken. Nou, daar komt ook het woord FOMO vandaan. Had ik maar hetzelfde kunnen meemaken als wat zij mogen meemaken. Maar helden, grote helden in onze wereld, lijken heel wat anders dan op geloofshelden. In het Bijbelboek Hebreeën wordt er in hoofdstuk 11 een lijst van verschillende geloofshelden genoemd. En richting het einde van die hoofdstuk wordt er even kort samengevat wat die geloofshelden allemaal hebben meegemaakt. Ik lees even het stukje voor. Er staat er, ze werden gestenigd of doormidden gezaagd. Of stierven door een moordende zwaard. Ze zwierven rond in schapenvacht of geitenvellen. Berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden. En verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Een normale held lijkt helemaal niet op een geloofsheld. Als ik dit zo zie, dan denk ik, nou ja, ik kijk er niet per se naar uit om rond te dwalen in schapenvachten, geitenvellen, berooid, vernederd, mishandeld. Het is niet iets waar je denkt, nou, dat is van droom. En die geloofshelden lijken dus helemaal niet op normale helden. Geloofshelden lijken eigenlijk een beetje op Jezus. Want Jezus was ook vernederd en mishandeld. Hij werd ook een doornenkroon opgezet. Ze maakten hem belachelijk. En hij droeg die berg op en dan hing hij daar aan het kruis. En de mensen die stonden omheen en zeiden, nou, anderen kan die redden, red jezelf dan maar. Kom nou van dat kruis af. Want terwijl de mensen die daar om het kruis heen staan, die kijken en die zien iemand die het... Ja, ze zien daar iemand die het niet heeft gehaald. Jezus was gekomen als de Messias, had allemaal grote wonderen gedaan. Ze hadden verwacht, die zal de Romeinen wel wegjagen. De verwachtingen waren heel hoog. Ze hadden Palmzondag meegemaakt. Hoe Jezus naar binnen werd gehaald. Ze dachten, nou, die Jezus, die gaat het doen. Maar hier hangt hij daar. Daar hangt hij, aan het kruis. Anderen kon hij redden, maar zichzelf niet. Een Messias die het duidelijk niet heeft gehaald. De wereld kijkt en ze zien iemand die het niet heeft gehaald. Want het sterven aan het kruis is een van de ergste manieren om in die tijd te overlijden. Maar terwijl de mensen om het kruis Jezus belachelijk maken, kijkt de Vader naar zijn zoon die aan het kruis hangt. Hij ziet daar zijn geliefde zoon. Die daar hangt aan het kruis uit liefde voor ons. Hij hangt daar voor ons. Om ons te redden. Hoe kijk jij naar het kruis? Want normaal zullen we kijken en dan zien we iemand die het niet heeft gehaald. Of kijken we door de ogen van de wereld naar het kruis. Of kijken we door de ogen van de Vader naar het kruis. En het betekent ook als je Jezus wil volgen, dan zegt Jezus ook, neem je kruis. Hij zegt ook, neem dagelijks je kruis op je en volg mij. Het volgen van Jezus betekent dus ook soms dat het niet makkelijk zal zijn. Deze brief, 1 Petrus, die werd gestuurd naar 5 verschillende provincies, wat ongeveer vandaag de dag Turkije is. En Petrus schrijft deze brief op. En dan moet je je een beetje inbeelden dat deze brief van gemeente naar gemeente ging. Dus Silvanus, die reisde dan rond. En dan kwam hij bij een kerk aan en dan deed hij de brief op. En zegt, nou, ik heb een brief voor jullie van Petrus. En dan las hij dus 1 Petrus voor. En het is duidelijk dat Petrus weet dat al die christenen die in die verschillende provincies wonen, dat die allemaal te maken krijgen met een bepaalde mate toch van vervolging. Die hebben het niet makkelijk gehad, omdat ze de keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen. Bijvoorbeeld 1 Petrus 3, vers 9, een hoofdstukje verder. Dan staat er, als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, omdat u ook zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Petrus gaat ervan uit. Volgelingen van Jezus, die zullen waarschijnlijk wel eens worden uitgescholden daarom. En er zijn totaal 7 verwijzingen in het brief van 1 Petrus. Dat het hen ook wat heeft gekost om Jezus te volgen. Misschien heeft het betekend dat ze niet meer zoveel geld kunnen verdienen. Dat ze niet zo'n belangrijke plek meer mogen krijgen op de markt om hun producten te verkopen. Misschien betekent het dat hun familie hun uit heeft gezet. Of hun vrienden hun het contact heeft gestopt. Van ja, die gaat naar zo'n sectarische groep toe. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Het heeft hen allemaal iets gekost om Jezus te volgen. Maar dan zegt Petrus hier iets bijzonders in deze gedeelte. Jullie, die misschien door de ogen van de rest wordt veracht of vernederd, jullie zijn heilige priesters. In Gods ogen zijn jullie heilige priesters. En dat moet wel bijzonder zijn om te horen in die tijd. Want een priester, dat kon je niet zomaar worden. In het Jodendom kon je alleen een priester worden als je van de lijn van Aaron was. Dus maar een klein groepje Joden kon ooit priester worden. Als je bij een van de andere godsdiensten in die tijd, als je een priester werd, dat ging of door een bepaalde afkomst, of je moest heel veel geld hebben om zo'n priesterschap te kunnen kopen. Maar je werd dus niet zomaar priester. En als priester werd je ook naar opgekeken. Nou, dat was wel een bijzonder persoon. En hier zegt Petrus, nou, jullie die juist vernederd wordt, die veracht wordt, die iets heeft moeten betalen omdat je Jezus volgt, jullie zijn in Gods ogen heilige priesters. En de reden waarom ze heilige priesters zijn, waarom wij heilige priesters zijn, omdat we Jezus volgen, is niet omdat wij iets zo geweldigs doen. Het is niet omdat wij iets zo'n geweldige volgelingen zijn, of zo goed zijn in dingen verkondigen, zo vaak zondag naar de kerk gaan, of ja, omdat we zelf zoveel dingen goed kunnen. De reden waarom wij heilige priesters zijn, is omdat wij de keuze hebben gemaakt om die Jezus te volgen. Om de Jezus die aan het kruis hangt te volgen. Dus de eerste vraag is, waar ben je op gericht in het leven? Als je gericht bent om je eigen naam te verhogen, dan zal je op een gegeven moment, dan zal Jezus wel een struikelblok zijn. Dat is duidelijk iemand die het niet heeft gehaald. Waar ben jij op gericht in je leven? Wat vind je belangrijk? Vind je het belangrijk dat jouw naam wordt verhoogd of dat de naam van Jezus wordt verhoogd? Waar ben je op gericht? En durf ook om te zeggen, nee, ik hoor bij Jezus. Ik volg Jezus. En misschien betekent dat klasgenoten of vrienden of mensen me belachelijk maken, of dat het me wat kost. Maar in de ogen van Christus ben ik een heilig priester. Wat het bijzonder is dat als je de wereld op de kop zet, dan ineens valt alles op zijn plaats. Want die Jezus die daar hangt aan het kruis, die Jezus die daar gestorven is aan het kruis, die is 3 dagen later opgestaan uit de dood. En nu, op dit moment, zit hij aan de rechterhand van de Vader. Hij is machtiger, groter dan welke voetballer, welke influencer, welke machthebber dan ook. Jezus staat boven ze allemaal. Hij is machtig dan wie dan ook hier op aarde. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Als je de wereld op de kop zet, dan valt ineens alles op zijn plaats. Dus ik hoop dat jullie de opdracht mee te geven om te zeggen, nou, die Jezus wil ik gaan volgen. Het gaat me misschien iets kosten. Het kost me misschien wat om de kruis op te dragen. Maar het is me wat waard. Laten we deze Jezus gaan volgen. We gaan met elkaar nog wat nummers zingen om deze Jezus te aanbidden. En dan zal ik daarna weer terugkomen om de zegen mee te geven.